dat op een bepaald moment kwam Tony bij me. En die zei, nou, ik heb jullie nou geweldig geholpen. Ik wou je vragen of jij ons nou wil helpen. Ik en nog een paar willen deserteren. Deserteren, dan weet je wat het is.
Ja.
Dus het eigen leger verlaten en overlopen naar de vijand. Wij hebben jullie geholpen, willen jullie ons nou helpen? Wij willen graag deserteren. Tony wist dus inmiddels over. Ik kon hem zo vertrouwen dat Tony wist inmiddels ook dat er een hele grote groep Afrikanen inmiddels in de Campina zat. Want hij heeft getoond dat hij te vertrouwen was.
Je hoorde Kees van Leeuwen, een in 1944 26-jarige rechtenstudent uit Es. Kees en zijn familie boden samen met lokale verzetsmensen, gestrande en verscholen geallieerde airborne militairen dapper hulp om uit handen van de Duitse bezetters te blijven. Op zondagochtend 17 september 1944 trokken vanuit 25 vliegbasissen in Engeland honderden zweefvliegtuigen, getrokken door gemotoriseerde sleepvliegtuigen, over Zuid-Nederland. Met als doel Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Als onderdeel van Market Garden is dit de grootste luchtlandingsoperatie ooit en de grote verrassingsaanval op de Duitse bezetter. Tijdens operatie Market Garden kwamen soldaten met hun zwaar bemande en beladen zweefvliegtuigen door turbulentie of Duits afweergeschut voortijdig neer op Noord-Brabantse grondgebieden, ver verwijderd van hun landingsgebieden. Dit is Verborgen Bevrijders. Het waargebeurde oorlogsverhaal van de gebeurtenissen in de bossen en velden rond Sparrenrijk en het Brabantse dorp Boksdorp in de dagen van september en oktober 1944. Tijdens dit bijzondere verhaal vertellen Jan, de zoon van Kees van Leeuwen, Hans, de zoon van verzetsman Roel Dekker en amateurhistoricus Peter van der Linden wat er zich daar tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal afspeelde. Aflevering 7. De deserteurs. Tony wil met de drie anderen van de veldkeuken deserteren en vraagt Kees om hulp.
Can you please help us? We helped you. Now you must help us.
Wij hebben jullie geholpen. Nu moeten jullie ons helpen. Kees overlegt met het Bokstelse verzet en de airborne militairen. Hij vraagt of hij 4 Duitse deserteurs naar het kamp mag brengen. Een aantal militairen voelt er weinig voor. Toch krijgt Kees uiteindelijk de toestemming om ze te brengen. De Amerikanen wijzen er wel op dat de volle verantwoordelijkheid op zijn schouders rust.
Kees heeft toch wel getwijfeld of hij Tony en de andere 3 zou helpen. Maar eigenlijk vond hij dat hij daar wel enigszins toe verplicht was. Tony had hem ook echt enorm geholpen. En Kees was wel van het principe van voor wat hoort wat. Hij realiseerde zich erg goed dat de Amerikanen hem erop gewezen hadden dat de hele verantwoordelijkheid voor het naar de Amerikanen brengen van de 4 Duitsers bij Kees terecht was gekomen. Hij vertrouwde hem nu echt volledig, maar eerlijk is eerlijk. Zonder risico, ja, was het niet. Maar wat was in die tijd eigenlijk wel zonder risico? Eigenlijk stond Kees voor een min of meer voldongen feit. En bovendien, er moest nu wel gehandeld worden.
Tony vraagt Kees om bij hem langs te komen in de kazerne van de Ruwenberg. Om verslag te doen hoe het gegaan is. Zijn ze welkom?
Hi Kees. Alles is goed en sicher. Ik moet met
hij wacht Kees op bij de poort. Zodat hij geen moeilijkheden heeft met de bewaker. De veldkeuken zit nu in kamertjes van het voormalige klooster.
Die kazerne waar Kees Tony bezoekt, was dus het klooster de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. De sfeer in en rond de gebouwen was gespannen en beladen. Het was getekend door militaire activiteit en de dreiging van die naderende geallieerden. Duitse militairen bewogen zich er door de gangen en door de zalen en de ooit zo rustige kloosteromgeving werd nu gevuld met de geluiden van lazen, bevelen en militaire voertuigen. En in een van die gebouwen zat Tony met zijn mannen van de gaarkeuken. En hier probeerden ze onder moeilijke omstandigheden voedsel te bereiden.
Kees neemt met Tony plaats aan een tafel, samen met de drie anderen uit de veldkeuken die hij nog goed kent en die ook willen disserteren. De radio wordt aangezet op een Engels station. De mannen kunnen door het raam de binnenplaats zien, waardoor ze op tijd van gesprek kunnen veranderen als er iemand aankomt. Tony is opgelucht dat de Amerikanen toestemming hebben gegeven, maar geeft aan dat hun vlucht snel moet gebeuren.
Als in de B-Tube stationierten 10. SS-Panzerdivision Frunsberg.
Tijdens het bezoek van Kees aan Tony in de Ruwenberg, om de details te overleggen van de desertie van Tony en de drie andere Duitsers, kwam er af en toe ineens iemand binnen. Tony zei dan bijvoorbeeld snel, Vorsicht, ein Nazi-hund. En Tony begon Kees dan in het bijzijn van de Duitsers omstandig duidelijk te maken dat van de geallieerden niks goeds te verwachten was. En dat zij uiteindelijk toch de oorlog wel zouden verliezen. Kees deed dan ook of hij dat stellig geloofde. Hij deed er zelfs een schepje bovenop toen er een Duitser binnenkwam met een houten kruis ter ere van een bij schijndel gesneuvelde Duitser die bekend had gestaan om zijn enthousiasme voor het regime. Ook hier ging het toneelspel eigenlijk continu door.
Tony herhaalt dat het snel moet gebeuren. Hij weet van een betrouwbare bron bij de Duitse spionagedienst dat de geallieerden binnen enkele dagen een offensief gaan inzetten. Voor die tijd moeten hij en zijn drie vrienden hier de Bossenweg zijn gepasseerd. De Rijksweg die Boksel en Den Bosch verbindt. Omdat deze dan onder zwaar granaatvuur komt te liggen.
Het op andere zijnde geallieerd offensief was de operatie Colin. En die zou in de nacht van 23 oktober van start gaan. En had als doel om Boksel en de omliggende gebieden te veroveren en zo de Duitse tegenstand te breken. De Bossenweg in Boksel, die langs de bossen van Sparrenrijk liep, die speelde hierbij een belangrijke rol. Omdat die weg van strategisch belang was voor de Duitsers, om hun troepen en hun materieel te verplaatsen richting het noorden. En die weg kwam ook steeds vaker onder geallieerd vuur te liggen en Tony en zijn maten die zouden die weg een stuk moeten volgen om de Campina te kunnen bereiken. Op dit moment kon dat nog, maar de kans werd steeds groter dat het gebied volledig onder vuur zou komen te liggen, waardoor doorgang onmogelijk zou worden. Hun tijd begon te dringen om veilig de Campina te kunnen bereiken en desertie zou volgens Tony daarom al in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 oktober moeten gebeuren.
Kees stemt in. Ze gaan het zo snel mogelijk doen. Maar hij vraagt Tony hem eerst nog ergens mee te helpen. De twee jeeps in de buurt, Die zijn nog steeds niet door de Duitsers opgemerkt, maar komen binnenkort kaal te liggen. En dan kunnen de boerderijen in de buurt in de problemen komen. Want houd dan nog maar eens vol dat je ze nooit hebt gezien. De jeeps brengen te veel mensen in gevaar en moeten daar weg. Tony gaat akkoord. Ze komen helpen om de jeeps te verbergen. Ze gaan het nog deze nacht doen. Het is tegen 11:00 in de avond als Kees in de verte de hoefslag van een paard in draf hoort. Tony en zijn drie vrienden staan met paard en wagen op het erf. Tony stelt voor om nog even binnen te wachten tot het wat later is. Hij weet dat een wachtpost van de Duitse generaal Poppen, die een paar honderd meter verderop nog in het huis van de familie van Leeuwen woont, tot ongeveer 00:30 in de nacht zijn regelmatige rondgang maakt. Om 01:00 gaan ze op weg. Het is stikdonker en het weer is slecht. De regen heeft de zandwegen in modderpoelen veranderd. De jeeps staan gelukkig dichtbij. Ze ontdoen de jeeps van de talloze takken waarmee ze zijn bedekt en duwen ze tussen het hakhout uit. Ze zetten de jeeps achter elkaar en binden die met een touw aan elkaar vast. Het paard wordt met kettingen voor de jeeps gespannen. Bij de eerste ruk van het paard breekt direct al een touw. Niet veel later blijkt dat het paard al zijn kracht nodig heeft om maximaal 1 jeep door de modder te trekken. Het paard wil niet. Na iedere 10 tot 15 meter staat het stil en is slechts met de grootst mogelijke moeite weer op gang te krijgen. Ze ploeteren met z'n vijven door de modder, terwijl ze de jeep vooruit duwen. De anderen hebben ze midden op het zandweggetje achter moeten laten. Ze hebben deze onderneming behoorlijk onderschat. Maar nu kunnen ze niet meer terug. De jeep moet over een ondiepe, droge sloot. Met takkenbossen vullen ze de greppel op. Maar de jeep glijdt er vanaf en komt op zijn kant in de sloot te liggen. Paard weigert steeds koppiger zijn dienst. Na veel gefrik en getrek lukt het om de jeep weer uit de sloot te krijgen.
Zo'n Willys jeep die woog al snel 1100 kilo, of meer afhankelijk van de uitrusting. Dit is een flink gewicht voor een paard om uit stilstand te verplaatsen, vooral als de jeep op zijn kant in de modderige sloot ligt. Paardenkracht is goed voor trekkracht over lange afstanden, zoals bij karren of ploegen, maar niet voor het plotseling losfrikken van een zwaar object. En bovendien kan een paard op een zachte of gladde ondergrond, zoals modder of gras, zijn kracht helemaal niet goed overbrengen zonder zelf weg te glijden.
Na veel moeite komen ze op hun bestemming aan. Het is inmiddels al na 04:30. Ze zijn al bijna 4:00 bezig. En de tweede jeep moet nog. Het voertuig wordt tussen de dennenboompjes geduwd en verstopt. Waarna ze teruggaan om de tweede jeep te halen. Maar als ze terugkomen, wordt het al licht. Ze besluiten de jeep hier te laten, tussen de hoge dennen langs de zandweg. Het is al volledig licht als ze terugkomen bij de boerderij. De mannen zijn zich bewust dat de jeeps nu juist makkelijker worden gevonden. Ze zijn radeloos. Aan de typische sporen van hun banden is na te gaan waar ze vandaan zijn gekomen. Vlak bij de boerderij van de familie van de Ven. Tot hun grote schrik ontdekken ze nog iets. De wagen waarmee Tony en zijn vrienden zijn gekomen is volgeladen met goederen. Dit hebben ze niet gemerkt toen ze in het donker bij hun kazerne wegreden. Al die spullen moeten er nog af. Maar wat als er Duitsers op de boerderij komen en dit allemaal vinden? Tony stelt voor om alles eraf te gooien en zo snel mogelijk met hun lege wagen terug naar de kazerne te gaan. Er komt van alles af. Een half varken, een halve koe, honderden blikjes vlees, tientallen broden, duizenden sigaren, een typemachine en een radio. 16 dekens, rugzakken met munitie, 15 Duitse uniformen en helmen, 4 geweren, 3 pistolen, handgranaten en zelfs een draagbare raketwerper. Nadat Tony en zijn vrienden zijn vertrokken, stopt Kees met zijn familie de spullen in kisten en begraaft deze in Sparrenrijk. Dingen die kunnen bederven, verstoppen ze in de schuilkelder. Een lange nacht is ten einde. In de nacht van 21 op 22 oktober zullen Tony en de andere 3 naar de geallieerden op de Campina gebracht gaan worden. Maar wat als morgen de jeeps worden gevonden? Dan hebben ze hier op de boerderij een groot probleem.
Doe eens rustig, Kees.
De hele dag is Kees nerveus. Bang dat de Duitsers de jeeps ontdekken. Maar er komt die dag geen enkele klop op de deur. De jeeps blijven onopgemerkt. Die avond arriveren Tony en zijn 3 vrienden opnieuw met paard en wagen bij de boerderij. Ze hebben nog een lange tocht voor de boeg richting de Campina. Opnieuw is de kar afgeladen vol en alles moet mee naar de Amerikanen. De komst van Tony en zijn mannen moet een einde maken aan hun voedselprobleem. Ook de verstopte kisten in het bos worden opgegraven. Tony krijgt nog een bizar idee. Hij wil generaal Poppe in zijn pyjama ontvoeren naar het kamp op de Campina. Wat een introductie bij de Amerikanen zou dat zijn, toch? Ze praten het met moeite uit zijn hoofd, want Tony wil het echt gaan doen. Kees geeft aan dat het tijd is om te gaan. De mannen schrikken zich dood. Op het erf in het licht staat een Duitser die hen roerloos aanstaart. Het is een van de gidsen die Tony en zijn mannen naar de Campina gaat brengen. Ter vermomming gestoken in een Duits uniform.
Kees had bedacht dat Marinus en Roel Dekker met de wagen mee zouden gaan naar de Campina om Tony en zijn mannen daar te brengen, zodat Kees en zijn familie rustig thuis konden zijn om de Duitsers op te vangen als die zouden komen vragen waar die 4 deserteurs waren gebleven en of zij die misschien hadden gezien. Kees en zijn familie moesten dan duidelijk kunnen maken dat ze helemaal van niks wisten. En inderdaad, binnen 24 uur stonden de Duitsers daar op de stoep.
Marinus Verhagen en Roel Dekker, allebei in Duits uniform, nemen voorplaats op de kar. Tony en zijn 3 vrienden klimmen er ook op.
Goodbye, Kees.
De wagen is nog maar net de hoek om en verdween in het donker. Als het door Tony voorspelde offensief van de geallieerden losbarst. De omgeving van de Bossenweg bij Café de Ketting komt zwaar onder vuur te liggen. Tony en zijn mannen zijn maar net op tijd geweest. De granaten vallen met tientallen tegelijk, ook in de omgeving van de boerderij. Kees en de twee families op de boerderij vluchten naar de schuilkelder, terwijl om hem heen de granaten inslaan. Ik ben Marlies Germanus en dit was aflevering 7 van Verborgen Bevrijders. Een oorlogsverhaal uit Sparrenrijk 1944. Tot en met mei 2025 wordt er op dit kanaal iedere maand een nieuwe aflevering gepubliceerd. Abonneer je op deze podcast en ontvang een berichtje zodra er weer een nieuwe aflevering te beluisteren is. Deze podcastserie is geschreven door Jeroen Magrie en gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Kees van Leeuwen. Productie en sounddesign Marcel van den Heuvel. De volgende aflevering. Bevrijd? Het einde van de oorlog komt in zicht. Maar wie redt het wel? En wie redt het niet?